Dit is de Movie Academy Filmcast voor week 43 in het jaar 2006, aflevering 53. Met uitgebreide besprekingen van Clerks 2, Passion of the Clerks en Click. Hallo en welkom bij de Movie Academy Filmcast, jouw internetadresje voor de leukste filmbesprekingen van Nederland. In week 43, dus op donderdag 28 oktober 2006, gaan er 8 films in première en ik heb 2 uitgebreide besprekingen voor je, plus natuurlijk nieuwtjes en het premièreoverzicht. Daarnaast weer een setje tv-tips om de week waarin er geen filmcast verschijnt toch door te komen. In deze filmcast hoor je verder muziek van The Cranberries, The New Radicals en ik zie wel vast hele leuke muziek eigenlijk. De filmcast wordt exclusief gedistribueerd via www.potplaza.nl. Mijn naam is Martijn Warnas, ik ben freelance filmcriticus, voice-over en radiomaker en ik vind het leuk dat je luistert.
De premières.
8 premières deze week. En het voelt een beetje raar om een premièreoverzicht te geven als de filmcast niet elke week verschijnt. Maar tradities zijn ook belangrijk en bovendien hoop ik binnenkort de filmcast weer wat vaker te kunnen gaan maken. Het hangt er een beetje vanaf hoe dat loopt met Plaza, die andere podcast die ik maak. Dat hoor je vanzelf. Overigens zitten er maar liefst 2 Turkse films tussen deze week en ze klinken allebei eigenlijk best leuk. Ik begin met Short Bus. Het is een ongeschreven wet dat echte pornografie nooit in een serieus te nemen film voorkomt. John Cameron Mitchell probeert het toch met Short Bus. De opening is dan ook meteen uitermate ruig, zodat je tenminste een beetje aan gewend bent als het verhaal echt op gang komt. Short Bus is een soort salon van seksualiteit voor allerlei hippe en vrijmoedige types. Je kunt er komen om over seks te praten, om er naar te kijken of om het te bedrijven. Alle karakters hebben zo hun problemen, vrijwel altijd verbonden met seks. Voor de een is erotiek het probleem, voor de ander juist de oplossing. Het verhaal is grotendeels uitgewerkt in overleg met de cast. Variety noemde het de meest seksueel geladen Amerikaanse film die ooit buiten de porno-industrie is opgenomen. Er is ook wat Nederlands vergelijkingsmateriaal, Swingers uit 2002, al was die film echt stukken minder heftig, maar wel ongeveer in dezelfde geest. De film Little Miss Sunshine neemt je mee in de bizarre wereld van de schoonheidswedstrijden voor kinderen. De familie van de kleine Olive is ervan overtuigd dat hun kleine meid een kanshebber is bij de misverkiezingen in Redondo Beach, Californië. En wat is een beter excuus voor de hele collectie mafkezen om dan maar mee te gaan? Vader Richard is een motivatiecoach die zijn eigen faalangst overschreeuwt. Opa is altijd dronken of stoont. Haar broertje weigert te spreken. En oom Frank heeft net een zelfmoordpoging gedaan, dus die moet er ook dringend even uit. En dus klimt de hele bende in een oud busje op weg naar Californië. Het resultaat is een luchtige comedy met daarbij een wijze les voor al die ouders die hun mislukte dromen op hun kinderen projecteren. Hoofdrolspeelster Abigail Breslin, geboren in 1996, ik heb nu schoenen aan, die zijn ouder, die steelt trouwens niet alleen op het podium de show. En dan een van die Turkse films, Hokkabaz. Ik zal het ongetwijfeld verkeerd uitspreken, maar het betekent de goochelaar. En dit is het verhaal van Iskender, een amateur goochelaar met grote ambities. Hij is alleen pas ontslagen van zijn vaste baan, maar eigenlijk is dat zijn grote kans om beroemd te worden. En daarom gaat hij op tournee met zijn beste vriend en zijn lastige, verwarde vader als assistenten. Helaas gaat het vanaf de allereerste voorstelling meteen al grondig mis. En dat is al best vervelend bij kaarttrucs, maar levensgevaarlijk bij onderwaterontsnappingen. Een Turkse film dus, maar één die ik best zou willen zien. Heeft iemand zin om mee te gaan, jongens? Jij betaalt, dat wel. Cidade Baixa, dat is een Braziliaanse film vol passie, waarin 2 vrienden verliefd worden op een prostituee, die als paaldanseres haar klanten lokt. Ze werkt in de onderbuik van de stad, waar een hanengevecht een vermakelijk tussendoortje is en niemand echt opkijkt van een steekpartij. Seks, geweld en sensatie zijn de ingrediënten van dit verhaal en niemand schaamt zich daarvoor. De Engelse titel is overigens Lower City. Er zit ook een Indiase film bij deze week, Don. Een remake van een absolute Hollywood, een Bollywood klassieker eigenlijk, uit 1978 naar een scenario van Javed Akhtar. Zijn zoon Farhan, destijds net 4 jaar oud, regisseert dus nu een geactualiseerde versie van het verhaal van de mysterieuze Don, een drugshandelaar die de zaken groot aanpakt. Hij is dan ook de aartsvijand van Deputy Commissioner De Silva, die hem als een bloedhond op de hielen zit. Op een dag lukt het hem zelfs om Don achter de tralies te krijgen en hij ziet dat als een buitenkansje om diens organisatie van binnenuit flinke schade toe te brengen. Zijn vertrouwde medewerker Vijay lijkt namelijk sprekend op Don en neemt diens plaats over. Maar wat nu als De Silva zijn infiltrant niet langer kan beschermen? Vijay's situatie wordt steeds moeilijker zonder bescherming, want hij kan toch moeilijk zelf alsnog die duizenden kilo's drugs naar Europa blijven transporteren. Een film vol actie en mooie vrouwen, want schoonheidskoningin Priyanka Chopra is Roma, een vrouw die hetzelfde doel heeft als Vijay, maar niet beseft dat hij niet de echte moordenaar van haar broer is. De film Dom. En dan die andere Turkse film, die heet Sinaf, het examen. Examen doen is nooit leuk, maar in Turkije is een voldoende eigenlijk gewoon nooit voldoende, want er zijn 1,5 miljoen studenten die toelatingsexamen doen voor de universiteit. Maar daar kunnen slechts 300.000 leerlingen terecht, dus dat is een aardige wedstrijd. Regisseur Ömer Faruk Sorak stelt deze eigenaardigheid van het Turkse onderwijs aan de kaak in de tienercomedie Sinaf, waarin 5 vrienden demonstreren wel degelijk slim te zijn. Ze scharrelen geld bij elkaar en huren een internationaal bekende en gezochte inbreker om de examenvragen te stelen. Toegang gegarandeerd. Het wordt nog een aardige klus, want de vragen worden letterlijk in een bunker bewaard en bovendien, als de politie die inbreker al niet kan vinden, hoe moeten 5 studenten dat dan regelen? Hij adverteert immers niet in de Gouden Gids. Jean-Claude Van Damme speelt trouwens die inbreker. Hij vond het script erg grappig en waardeerde het om eens niet getypecast te worden. Zijn 3 opnamedagen deed hij dan ook gratis. De film Sinaf. Ik ga het uitgebreid hebben over Clerks 2, Passion of the Clerks. En dan is er ook nog Children of Men. Over deze film ga ik het volgende week pas hebben. Want 3 besprekingen is wel erg veel voor 1 filmcast. En vorige week ging de film Click in première. Een comedy met Adam Sandler. Daar heb ik ook een review van, die hoor je zo meteen. Maar eerst is het voor mij dringend tijd voor een glaasje water. En voor jou dringend tijd voor muziek. Technisch gesproken is het filmmuziek, ik sta volledig in mijn recht. You're the One That I Want uit de film Grease.
Achtergronden van het filmnieuws.
Hehe, eindelijk doet iemand eens wat tegen horrorfilms die het al te bont maken. Als het aan mij lag, zouden we films als Texas Chainsaw Massacre en Saw gewoon verbieden, maar dat ik de posters moet zien is al erg genoeg. En in mijn geval moet ik beroepsmatig ook nog eens de persmap doorworstelen, iets wat ik bij voorkeur niet meer om 11 uur 's avonds doe. Maar de poster van de film Snuff Movie maakte het echt te bont en die is nu verboden. Dat wil zeggen, in Amerika mag hij niet gebruikt worden op billboards, in tijdschriften en andere media. Distributeur Lionsgate is boos. Die ziet kennelijk geen enkel probleem met een foto van een vrouw die aan een kruis genageld is, met twee gemaskerde mannen die duidelijk enge plannen met haar hebben en daaronder de tekst Are you ready for your close-up? Krankzinnig en smakeloos, dat is het. Ik ben het zelden eens met de Amerikaanse moraal, maar deze keer geef ik ze groot gelijk. Je weet dat een snuff movie een film is waarin mensen echt worden doodgemaakt, hè? En dat noemen ze dan vermaak. Nou, dat is in deze film natuurlijk niet echt van de hand, maar het is wel het thema. En nu die film nog verbieden, als het even kan. Overigens is er inmiddels een minder chockerende poster gemaakt met twee vingers die een kaars uitmaken. Een andere betekenis van het woord snaf. De film staat vooralsnog niet ingepland voor een release in Nederland, maar dat kan nog gebeuren. Overigens heeft onze eigen Jeroen Krabbé de hoofdrol als een krankzinnige regisseur die de moord op zijn vrouw nog eens dunnetjes over wil doen. Lijkt me nog een reden om die film te verbieden. Tom Cruise en Katie Holmes gaan trouwen. 18 november 2006 is de grote dag. Nog niet zo heel lang geleden zette Cruise zichzelf behoorlijk voor schut bij Oprah toen hij letterlijk op zijn stoel sprong van enthousiasme omdat hij zo verliefd was. En mede daarom schopte Paramount deze Scientology-idioot kort daarna op straat en heeft sindsdien ook geen films meer gemaakt. Aan de bruiloft zal ongetwijfeld een bedrag worden uitgegeven waar ze in Afrika zeker een jaar lang oorlog van kunnen voeren. En het lijkt er trouwens op dat ze de villa van George Clooney in Italië mogen gebruiken voor het feestje. Cruise was al twee keer eerder getrouwd, namelijk met Mimi Rogers en met Nicole Kidman. Hij heeft dus ervaring. Ik geef het 3 jaar maximaal. Heeft iemand Wesley Snipes recent nog gezien? De Amerikaanse fiscus wil hem heel graag even spreken en er is zelfs een opsporingsbevel van kracht voor deze actieheld uit onder andere Passenger 57, The Art of War, The Blade films en Demolition Man, in willekeurige volgorde overigens. Het ziet er naar uit dat hij de fiscus voor ruim $12 miljoen heeft benadeeld en zijn aangiftes voor 1999 tot 2004 zijn ook nog niet binnen. Als het allemaal klopt, kan hij maximaal 16 jaar cel krijgen. Trouwens, als het niet klopt, kan hij ook 16 jaar cel krijgen. Het is wel Amerika natuurlijk en hij is zwart. Snipes is echter momenteel in Afrika, niet in Zuid-Afrika trouwens. Daar is hij niet meer welkom omdat hij er een keer betrapt werd met een vals Zuid-Afrikaans paspoort. Dat is ook weer een heel raar verhaal. Maar hij schijnt in Namibië aan een film te werken. Een horrorfilm getiteld Gallow Walker. En probeer Wesley Snipes maar eens te vinden in donker Afrika. Dat lukt je niet. Of hij moet bij een lantaarnpaal gaan staan natuurlijk. En nu ik het toch over Herman Vinkers heb, als je het grapje herkende, ik wilde eigenlijk zijn nummer Donker Afrika nu draaien, maar dat kan ik niet vinden. Geef niet, want ik weet een leuker nummer, namelijk zijn beroemde duet met Brigitte Kaandorp.
Luisteraar, hij is knap, hij is leuk, hij is intelligent, hij is sterk, hij is woest aantrekkelijk, hij heeft een snor en een accent en hij staat hier naast me. Ik zing het duet met de man van mijn dromen.
Dank je, Brigitte. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.
Wat zeg ik?
Wat?
Jij bent de sleutel, ik het slot. Jij bent de gids, ik ben de grot.
Wat?
Jij bent de deksel, ik de pot. We staan samen sterk, dit gaat nooit kapot.
Jij bent de zee, ik ben de pier. Jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier.
Oh Herman.
1 uur met jou is 5 kwartier. We staan samen sterk.
Jij bent de trein, ik het station.
We staan samen sterk.
Jij bent de regen.
We staan
jij bent
samen
de kerst,
sterk.
Ik de bonbon.
We staan
jij
samen
bent de rust, ik de cocoon.
Ik ben het zakje, jij de thee. Ik ben de kaas,
sterk.
Jij de soufflé. Ik ben de keizer,
sterk.
jij de sneeuw. Ik ben Toon Hermans, jij bent Karin. We staan samen sterk. We staan samen sterk. We staan samen sterk. We staan samen sterk.
Ik had nooit gedacht dat ik ooit met jou zou zingen.
Ik mocht eerst niet van mijn verloofde. Worden der wereld beroemd mee.
Dan maken we nog meer van dit soort dingen.
We zingen over heel de wereld.
Dan kopen we een villa en een jacht.
Nou, een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
Waarom niet?
Dat is duur.
Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
Nou ja, dit vind ik nou
ben
echt belachelijk.
Wij zijn het varken
nou
en de tang.
Betaalbare romantiek, er bestaat toch
olivages en een vries.
Het kost weer mijn handen vol geld.
Jij bent de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de kip, jij bent
nou,
de bril.
Staan in zijn oude koffie.
Ik ben de paus, jij bent
ook,
de pil.
Gewoon met Danny de Munk.
Wij zijn een doedelzak in Tirol.
Dat soort dingen tenminste.
Jij bent Bertien Stemberg, ik ben een viool. Ik ben de steen, jij bent de nier. Jij bent Amstel, ik ben
ja.
Bier.
Nog een beetje reclame zitten maken.
Jij bent Pieter, ik het klavier. Het leek me ook sterk.
Nou, mij ook. Het leek me ook sterk.
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 Hij noemt er ook consequent Birgit. Tijd voor de eerste filmbespreking, de comedy Klik. Een comedy van Adam Sandler, dat is opletten geblazen. Hij kiest nu eenmaal erg wisselende films met dieptepunten als Big Daddy en Mr. Deeds. Nou ja, dieptepunten. In elk geval waren dat wat mij betreft geen comedies, maar ik hanteer nu eenmaal een hele flauwe en bizarre definitie van comedie, namelijk een film waar ik om moet lachen. Even zo goed heeft hij ook best wat leuke titels op zijn naam, waaronder Anger Management uit 2003. Aan zijn stand-up acts hoef je echt niet te beginnen, die zijn tenenkrommend flauw. Maar goed, het uitgangspunt van Klik maakte me toch nieuwsgierig genoeg om Adam een nieuwe kans te geven en ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Sandler, bepaald geen method actor, speelt weer exact hetzelfde type als altijd. Een man. Gewoon een man. Deze keer een man die Michael Newman heet, architect van beroep is en getrouwd is. Hij heeft een zoon, een dochter, plus een baas waar hij zich het vuur voor uit de sloffen loopt. Maar hoeveel hij ook doet, het is altijd te weinig. In het begin legt de film braaf uit hoe druk hij het wel niet heeft. Iets met een boomhut die niet af is en een beloofde vakantie die uitgesteld moet worden wegens een haastklus op de zaak. Daar gaat het nu verder niet om, ik wil naar de afstandsbedieningen. Michael heeft namelijk altijd ruzie met die dingen. Voornamelijk omdat er te veel van zijn. Wil hij tv kijken, dan gaat de plafondventilator aan. Of rijdt er opeens een speelgoedauto voorbij of opent de garagedeur. Daarom gaat Michael op zoek naar een universele afstandsbediening, want dat schijnt bij de buren ook zo goed te bevallen. Om een of andere reden zijn afstandsbedieningen lastig te krijgen en uiteindelijk stapt Michael naar binnen bij een zaak die Bed, Bath & Beyond heet. Dat is een echt bestaande winkelketen waar je, zoals de naam al zegt, met name spullen voor je slaapkamer en je badkamer kunt kopen. Waarom iemand denkt daar ook een afstandsbediening te kunnen scoren, begrijp ik niet, maar in Amerika mogen ze graag grapjes maken over het Beyond-deel van die naam, wat overigens in werkelijkheid slaat op eetkamermeubilair en keukens. En dat is nu ook het geintje van Klik. Michael valt bijna in slaap op een comfortabel bed en wordt dan door een verkoper doorverwezen naar de Beyond-afdeling van de winkel. In de Beyond-sectie is een deur met het opschrift Way Beyond, overigens voor wie geen Engels spreekt en niet weet wat Beyond betekent, tough shit. En achter die deur zit Morty, een vreemde kerel achter een balie vol onduidelijke rotzooi. Hij hoort Michaels problemen aan en geeft hem dan een hele bijzondere afstandsbediening voor niets. Als Michael vraagt waarom hij het ding zo mee mag nemen, is het antwoord: omdat aardige kerels ook wel eens een meevaller verdienen. En je mag hem trouwens niet terugbrengen. Het blijkt inderdaad een erg goede universele afstandsbediening te zijn. Hij werkt namelijk op alles in het universum. De verleiding is heel groot om nu alle leuke geintjes te gaan verklappen, maar ik zal me beheersen. Ter illustratie vertel ik er slechts twee. Met de knop terugspoelen kan Michael zijn eigen verleden eens bekijken. En met de knop voor het commentaartrack, zoals je bij DVD-spelers hebt, klinkt opeens uit het niets de stem van James Earl Jones, de echte, die voice-over commentaar geeft op Michaels leven. En dan mag je zelf bedenken wat knoppen als pauze, hoofdstuk overslaan en picture-in-picture zoal doen. Werkt dat als grap? Ja, dat werkt. Als Michael eenmaal begrijpt hoe ver de functies van dat apparaat gaan, en Morty komt trouwens ook geregeld langs om iets uit te leggen, ziet hij zijn kans schoon om zijn leven op orde te brengen. Wat volgt is een verhaal waarbij heel wat sprongen in de tijd worden gemaakt en waarbij Michael zichzelf steeds dieper in de nesten werkt. Er zijn twee leuke bijrollen. Morty wordt gespeeld door Christopher Walken en Michaels veeleisende baas is een rol voor David, Knight Rider of Baywatch, Hasselhoff. Die man heeft een heerlijk gevoel voor zelfspot en ik zou hem best eens in een komische hoofdrol willen zien. In tegenstelling tot wat mijn vrouw denkt, is die serie waarin hij tegen zijn horloge praat en in een auto met een schietstoel rondrijdt namelijk geen comedy. Daarnaast zag ik Henry the Fonz Winkler weer eens, die net als in The Waterboy weer een vaderfiguur voor Sandler speelt en dat best ontroerend doet. Kijk ook eens of je Rob Schneider eruit pikt in een gastrol waarvoor hij niet op de titelrol staat. En ook leuk, de zeikerige buurjongen die altijd luidkeels komt vertellen dat zijn vader betere en duurdere spullen heeft gekocht dan de familie Newman. Dit was opnieuw geen comedy, wat mij betreft. Als ik één keer gelachen heb, is het veel en waarschijnlijk was het meer om iets dat Michael overkwam dan iets wat Adam Sandler, de comedyacteur, deed. Maar dat neemt niet weg dat dit een onderhoudend verhaal is met, en het scheelt als je al een neutje achter de kiezen hebt, een lekker, zoet, sappig slot, dat hoort nou eenmaal bij dit soort films, daar moet je ook niet te veel over zeuren. Met Jim Carrey was het waarschijnlijk allemaal echt hilarisch geworden, maar ja, die man kan ook niet alles doen. Alleen het grimeerwerk is niet erg indrukwekkend, want de karakters moeten dan wel steeds ouder worden, maar in feite worden ze alleen maar grijzer en dikker. Maar ach, bij dit soort verhalen maakt dat niet zo gek veel uit. Ik heb me vermaakt, en toen het licht weer aanging, dacht ik doe het helemaal niet zo gek als freelancer. Voor mij geen afstandsbediening, maar ik geef Klik wel een 7,5. De volgende plaat is te horen in de film Klik. Sterker nog, de Cranberries zijn zelfs te zien als ze het volgende nummer komen spelen op een bruiloft, Linger.
You got me wrapped around your finger.
Linger van de Cranberries te zien en te horen in de film Click. En zo komen we bij de tweede bespreking voor deze filmcast. Clerks 2, Passion of the Clerks. Mijn excuses als dit meer een geschiedenisles wordt dan een filmbespreking, maar zo werkt dat nu eenmaal met de titels van regisseur Kevin Smith. Tegenwoordig is hij een grote naam in Hollywood met titels op zijn cv als Jersey Girl en Dogma, veel tv-ervaring en producer credits bij een flinke lijst films. Daarnaast is hij ook acteur, zij in kleinere rollen en met name als het karakter Silent Bob in de aangenaam infantiele Jay en Silent Bob films. Maar goed, iedereen moet ergens beginnen en voor Kevin Smith was zijn grote doorbraak de film Clerks uit 1994. Hij draaide hem na sluitingstijd in een winkel, in zwart-wit, met een groep vrienden. Ik zou er een A4'tje over kunnen vullen, maar dat doe ik niet. Scharrel dat ding op en kijk hem eens, zou ik zeggen. Dat is zeker de moeite waard. Zo doken er weer karakters uit die film op in andere projecten, waaronder het gestoorde duo Jay en Silent Bob, waarvan Smith dus zelf deel uitmaakt. Hij is Silent Bob. Die film was duidelijk belangrijk voor hem en het werd dus tijd voor een sequel, nu Kevin niet meer zelf de broodjes op de set hoeft rond te delen of van huis hoeft mee te nemen zoals dat dus nog ging in de dagen van Clerks. En die sequel, dames en heren, is dus Clerks 2. Passion of the Clerks, maar dat heeft met verhaal weinig te maken, dat is gewoon weer zijn idee van humor. Dante Hicks werkt in een kleine buurtwinkel, nou ja, zeg maar gerust een achterbuurtwinkel, en haat elke minuut van elke werkdag. Hij haat zijn werk, de klanten en met name de overvallers en de mafkezen die voor zijn deur hangen en zijn collega's en de leveranciers en het pand zelf. Hij haat alles, maar goed, het is een plichtsgetrouwe kerel en hij probeert zich er dus elke dag weer doorheen te slaan. Op een dag sluit de winkel definitief en dan besluit Dante met zijn verloofde van Jersey naar Florida te vertrekken. Dat kan echter niet meteen en omdat er toch geld binnen moet komen ziet hij zich gedwongen een baantje te nemen bij de overigens fictieve fastfoodketen Moobies. Ook zijn collega Randall vindt daar werk en toch ziet de toekomst van Dante er goed uit, want hij heeft een hele knappe verloofde die ook nog eens over rijke ouders beschikt. En als huwelijkscadeau krijgen ze een huis en wordt Dante bedrijfsleider van een wasstraat. Dat is geen gek beginnetje voor een winkelbediende, toch? Klein probleem, Dante wordt langzamerhand verliefd op de bedrijfsleidster van Moobies, Becky. Ze ziet er leuk uit en ze kan zich ook nog eens uitstekend verweren tegen de kletspraatjes en de absurde ideeën van Randall. Een man die werkelijk geen enkel idee van het concept beschaving heeft. Zo mag hij graag op webfora ruzie zoeken met rolstoelers en zet hij de brave christelijke Elias aan tot het bezoeken van ezelporno-sites. Oh ja, Dante en Becky, dat is een rol van Rosario Dawson, hebben elkaar ook eens besprongen na sluitingstijd in een dronken bui. En dat schept ook een band, vermoed ik. Zo weet je wel genoeg van het verhaal. De voornaamste attractie van deze film, naast natuurlijk de warme, nostalgische gevoelens bij miljoenen, al dan niet fanatieke fans van de vorige film, en het oeuvre van Kevin in zijn algemeenheid, zijn eigenlijk de ruzies. Nou, het zijn misschien meer monologen van Randall, en dat is een rol van Jeff Anderson, over de meest bizarre onderwerpen. Noem iets en Randall heeft er een compleet gestoorde mening over of verzint die ter plekke gewoon om te zieken. Ik vond het leuk, maar ik moet er niet aan denken dat ik het zou moeten ondertitelen. Straks laat ik je een clipje horen trouwens. Veel critici halen hun neus op voor deze film, vaak met als argument dat Kevin 12 jaar na dato kennelijk nog niet veel verder is gekomen. Onzin natuurlijk. Waarom zou je geen sequel maken van een film die je ooit voor peanuts hebt gedraaid, maar die wel het begin was van een hele mooie carrière? Clerks 2 is onderhoudend, grappig en geen gelikte Hollywood-productie, maar net als deel 1 lekker tegendraads en zelfs een beetje chockerend. Een waardige sequel dus. Doe mij er nog zomaar eentje, over een jaar of 12. Clerks 2 krijgt een 7,5. En voor wie echt benieuwd is naar de geschiedenis van Kevin Smith en de Clerks films en Silent Bob en Jay, lees ook eens mijn review van Dogma op www.warnas.net/film. Daar heb ik dat allemaal uitgebreid in verteld. Ik laat je nu een stukje uit deze film horen, namelijk een ruzie tussen een Star Wars fan en twee Lord of the Rings fanaten. Het begint allemaal als kassamedewerker Elias, die ik in mijn review eigenlijk amper genoemd heb, een mede-fan ontmoet. Maar dan loopt Randall voorbij, die over het algemeen een heel slechte invloed heeft op Elias, en dan begint er een uitgebreide ruzie.
Welcome to movies, may I take your order?
Yeah, see, give me one utterly delicious milk shake, skinny calf and order of onion rings. Thanks.
One ring to rule. them all. One ring to find them.
Oh, Jesus.
One ring to bring them all.
And in the darkness bind them.
Yes, suit!
How many times?
Well, 3 for fellowship, 2 for towers, 4 for return.
5 for return.
Dude.
All right, look. There's only one return, okay? And it ain't of the king, it's of the Jedi.
Oh, Star Wars geek.
Oh, I'm the geek? Look at you two whipping out your preciouses.
You'll have to excuse him. He's not down with the trilogy.
Oh, what the fuck happened to this world?
There's only one trilogy, you fucking morons.
You know what? Maybe we should start calling your friend Padme, because he loves Mannakin Skywalker so much, right?
Yeah, you're crazy, Jar Jar.
Oh, I'm crazy? Those fucking Hobbit movies were boring as hell. All it was a bunch of people walking. 3 movies of people walking to a fucking volcano. Even the fucking trees walked in those movies.
Okay. You know what? I've had enough of you. Your simplistic analysis of the trilogy aside, The Lord of the Rings was a massive achievement that even the Academy recognized when they gave Peter Jackson the Best Directing Oscar, an award your little friend George Toyboy Lucas has never and will never win.
Let me tell you something. If Peter Jackson really wanted to blow me away with those Rings movies, he would have ended the 3rd one on the logical closure point, not the 25 endings that followed.
What's the logical closure point?
Yeah, friend, enlighten us.
When fucking Frodo wakes up from his little coma or whatever and the little hobbits are jumping up and down on his bed and Sam leans in the doorway and gives him that very fucking gay look.
Not the rings, Randall. Say what you will about Jesus, but leave the rings out of this.
I'm gonna kick your ass back to the Shire if you don't shut your fucking mouth.
That look was so gay I thought Sam was gonna tell the little hobbits to take a walk so he could saunter over to Frodo and suck his fucking cock. Now that would have been an Academy Award-worthy ending.
Hey, faggot! They're not gay. They're hobbits.
And then right after the Sam-Frodo suckfest, right before the credits roll, Sam fucking flat-out bricks in Frodo's mouth.
I swear... Fuck you!
I made fun of Lord of the Rings so hard it made some super geek puke all over the counter. Where do we keep the mop and bucket so I can have Elias clean it up?
In the closet with the rest of the cleaning products.
We have cleaning products?
Ja, een fragmentje uit Clerks 2, waar ik overigens een klein beetje in heb geknipt om de vaart erin te houden. Ik ben trouwens ook meer een Star Wars man hoor, ik gaf Randall groot gelijk.
De tv-tips voor volgende week.
Ik weet niet of er volgende week een filmcast verschijnt of dat het over 2 weken pas is. Dus in de tussentijd moet je toch iets te doen hebben en daarom heb ik een setje tv-tips voor je. Zondag moet je echt even tijd maken voor de film Interview uit 2004 met Katja Schuurman en Pierre Bokma. Een journalist krijgt een klus waar hij zich eigenlijk te goed voor voelt. Een soapsterretje interviewen. Het wordt echter een zeer boeiend gesprek. De film is opgenomen bij Katja Schuurman thuis en ze speelt heel erg goed een cliché-versie van zichzelf. Er staat een uitgebreide review op www.warnos.net/film en ik gaf de film een 8,5. Interview, zondag 29 oktober, 8:30, Nederland 3. In Minority Report uit 2002 speelt Tom Cruise een agent die met futuristische apparatuur in de toekomst kan kijken en daarom mensen arresteert voor misdaden die ze nog moeten begaan. Of die ze zouden begaan, beter gezegd. Maar dan wordt hij opeens zelf verdacht en zitten zijn collega's achter hem aan. Steven Spielberg maakt er een lekkere actiefilm van. Er staat een review op www.warnos.net/film. En je kunt kijken of die klopte op maandag 30 oktober om 8:30 op SBS6. Donderdag 2 november tip ik Air America. Met de bekende populaire homohater en antisemiet Mel Gibson. Die dat soort zaken in 1990 nog gewoon wist te verbergen. En ook heel charmante rollen kon spelen. Deze keer is hij een cynische piloot die samen met een collega in Laos een smokkeloperatie moet uitvoeren namens de CIA. Die collega wordt gespeeld door Robert Downey Jr., ook zo'n lekker ventje. Een drugsverslaafde die later in de gevangenis terecht kwam. Toch is het een heel aardige film, te zien op donderdag 2 november om 9 uur op RTL 7 Air America. En tot zover de tv-tips. Als je lid bent van de mailinglist, dan staan ze ook nog even in dat mailtje. Kun je het nalezen en aanklikken. En dit is helaas alweer het eind van deze filmcast, geschreven en gepresenteerd door Martijn Warnas als onderdeel van de Movie Academy en exclusief te vinden via podplaza.nl, waar je ook oude afleveringen kunt beluisteren. En ook kun je mijn besprekingen nalezen. Daarvoor ga je naar www.warnas.net/film. En als je lid wordt van de Filmcast mailinglist, dan krijg je per mail een seintje zodra de nieuwste Filmcast online staat. Dat regel je op filmcast.nl. Voor iedereen die iets te maken heeft met het radiowereldje of de tijdschriftenbranche, ik ben dus freelance filmcriticus en radiomaker en ik ben altijd op zoek naar extra klusjes. Via martijn@filmcast.nl kun je me mailen, ook voor commentaar op deze uitzending. De laatste plaat is ook te horen in de film Click, tenminste als je tijdens de aftiteling nog in de zaal blijft zitten. Het is You Get What You Give, de hit uit 1999 voor de inmiddels volgens mij niet meer bestaande band The New Radicals. Mijn smaak is het niet echt, maar Birgit wil hem graag horen. Nou, vooruit dan. Ik vond het leuk dat je luisterde. Volgende keer in de Filmcast in ieder geval een review van Children of Men. Hopelijk tot dan.